Goedemorgen gemeente. Welkom in deze dienst. Onze voorganger is vanochtend dominee Pier Prins. Organist is Annette Dijkman. Het beamteam zorgt weer voor beeld en geluid. De collecten van vandaag. De eerste is voor Kika, kinderen kankervrij. En de tweede collecte is voor eigen kerkenwerk. De collectezakken staan weer bij de uitgang. En bij de koffie gaat de bus rond voor de open hof. Bericht van overlijden. Op vrijdag 23 augustus is overleden Jan Wieriga van de Pomonaweg. Volgende week wordt hij in de dienst herdacht. De begrafenis zal plaatsvinden aanstaande donderdag 29 augustus hier in de kerk om 13:30. De bloemen gaan als troost en medeleven naar de familie Wieriga en worden weggebracht door Jolanda Berenboom. Vanavond is er om 19:00 een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Reina Zijlstra en Epco Wijngaarden zullen daarin voorgaan. Volgende week zondag zijn er om 9:30 twee diensten. Een dienst in de Petrus- en Pauluskerk, waarin André van den Bor zal voorgaan. En in de Vredekerk gaat voor dominee Henk Perdok. Na afloop van deze dienst bent u van harte welkom om met een kopje koffie of thee na te praten. Ons intredelied is, daar ben ik vergeten, in Psalm 84, vers 1 en 6. Psalm 84, vers 1 en 6. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid. We wensen elkaar een gezegende dienst. En eerst worden de kaarsen nog aangestoken. Is er een kind van de zondag? Niet? Dan zal ik het doen. Hoor ons aan, barmhartige God. Hoor naar ons bidden. U die ons hart aanziet. U die onze diepten peilt. Wij herkenden u niet. Wij zochten onszelf. Doe ons herleven en maak ons weer nieuw. Breng ons in het reine met u en met elkaar.
Laten we God aanroepen voor de nood in de wereld, voor de nood in onze tijd. Laten we bidden. Goede God, we hebben mooie dromen en goede bedoelingen. We weten hoe we zouden willen zijn. Aardige en eerlijke mensen die doen wat ze zeggen. Maar de werkelijkheid in onze wereld is zo vaak anders. Als minachting, racisme en discriminatie vrij spel hebben en kwetsbare mensen tot slachtoffer maken. Als kinderen gebukt gaan onder pesterijen en uitsluitingen en als minderheden zich niet gezien en gehoord weten. Als mensen zomaar uit het niets neergestoken worden op straat. Dan wordt deze wereld er niet vredelievender op. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u over allen die miskend worden. Trouwe God, we willen ons best inzetten voor deze aarde, voor wat groeit en bloeit, voor de dieren en de planten. Maar de werkelijkheid is zo vaak anders. Door ons gedrag dragen we mede bij aan vervuiling en verwoesting, als onze belangen groter zijn dan wat de natuur aan kan. Dan wordt deze wereld er niet beter op. En daarom, o God, bidden wij, ontferm u over onze aarde. Liefdevolle God, wij willen zeker zorgzaam zijn voor onze naasten en ons beste beentje voorzetten. Maar de werkelijkheid is zo vaak anders. Als aandacht en hulp tekortschieten aan mensen die worstelen met ziekte en angsten, met een dak boven hun hoofd. Als wij voorbij gaan aan het verdriet en de wanhoop van onze naasten, dan wordt deze wereld er niet mooier op. En daarom bidden wij, Heer, ontferm u over allen die de last van het leven zo vaak alleen moeten dragen. Zo bidden en zingen wij. Ook niet vergeten God te prijzen, want zijn barmhartigheid is groot. Zingen we ons Gloria-lied, lied 869, de versen 1, 4 en 6. Laten we elkaar groeten. De Heer zij met u. En laten we bidden voordat we de Bijbel openen en eruit lezen. Eeuwige God, u die woorden spreekt van leven, wij bidden u, open onze oren voor Hem die ons bevrijdt. Jezus Christus, uw Zoon, en uw zichtbaar teken op aarde en onder mensen. Wij bidden u, laat uw geest ons allen vernieuwen. Mensen die zoeken naar u, laat uw geest ons hoop en uitzicht geven, wijsheid en inzicht, opdat wij u begrijpen en Jezus volgen. Laat uw geest bij ons zijn, opdat uw levend woord doordringt in ons hart. Zo bidden wij. Amen. We volgen de lezingen voor deze zondag en die zijn uit 2 Koningen 4 en uit Markus 8. En in het evangelie lezen we dat de fariseeën een teken uit de hemel verlangen van Jezus. Nou ja, wat moet je je daarbij voorstellen? Een teken uit de hemel. Verwijst zo'n teken naar God? Nou ja, een teken is altijd een aanwijzing, een gebaar, een symbool. En over dat teken uit de hemel gaat het vanmorgen. We lezen allereerst uit 2 Koningen 4, de versen 42 tot 44. En dat betreft de profeet Elisa. Op een keer kwam iemand uit Baal Salisa Elisa opzoeken. En die bracht 20 gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit een nieuwe oogst en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. En toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor 100 personen, zei Elisa nogmaals, zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de Heer, zij zullen ervan eten en nog overhouden ook. Toen zette de bediende van Elisa het de profeten voor. Ze aten ervan en hielden nog over, zoals de Heer had gezegd. We zingen het lied, staat niet in het liedboek, maar het is afkomstig uit de Randstadbundel, aan wat op aarde leeft, op een bekende melodie. En dan onze tweede lezing uit het evangelie voor deze zondag. En die komt uit Markus 8. En we lezen daar uit dat hoofdstuk, de versen 1 tot en met vers 21. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep Jezus de leerlingen bij zich en zei tegen hen, Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en ze hebben niks te eten. En ik heb hen met een leeg, en als ik hen met een lege maag naar huis stuur, dan raken ze onderweg uitgeput. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Ze leerlingen antwoorden, maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? En Jezus vroeg hun, hoeveel broden hebben jullie? 7, antwoordden ze. En hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. En Jezus nam de 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. En ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. En Jezus sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. En de mensen aten totdat ze verzadigd waren. En de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot. 7 manden vol. Er waren ongeveer 4000 mensen. En toen stuurde Jezus hen weg. En meteen daarna stapte Jezus met zijn leerlingen in de boot en vertrok naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen fariseeën op hem af. En ze begonnen met hem te discussiëren. En om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. En Jezus slaakte een diepe zucht en zei, waarom verlangt u soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal er geen teken gegeven worden. En Jezus liet hen staan, die fariseeën, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. En de leerlingen hadden vergeten genoeg brood mee te nemen en ze hadden nog maar 1 brood bij zich in de boot. En Jezus waarschuwde hen, pas op voor de zuurdeesem van de fariseeën en ook voor de zuurdeesem van Herodes. Maar ze hadden het erover met elkaar dat ze geen brood hadden. En toen Jezus dit merkte, zei hij, waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. En jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? 12, antwoordden ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden brood hebben jullie toen opgehaald? 7, antwoordden ze. Toen zei Jezus, begrijpen jullie het dan nog niet? We sluiten de lezingen af met het zingen van de acclamatie. U komt de lof toe. Mensen, gemeente van Jezus Christus, er leefde eens in een ver land een koning. En tegen het einde van zijn leven werd die koning verdrietig. Want kijk, zei de koning, ik heb in mijn leven alles meegemaakt wat een mens maar kan beleven. En ik heb van alles gezien en gehoord wat een mens met zijn zintuigen maar kan waarnemen. Alleen één ding heb ik in mijn leven niet gezien. En dat is God. En de koning gaf bevel aan alle wijze mensen in het land om hem God te tonen. En een herder die het bevel van de koning had gehoord, kwam van het veld en zei: koning, mag ik uw wens vervullen? Zeker, zei de koning. En de herder bracht de koning naar een open veld en wees de koning naar de zon. En de herder zei tegen de koning: kijk eens in de zon. En de koning keek omhoog, maar het zonlicht scheen fel en krachtig in zijn ogen. En de koning sloot onmiddellijk zijn ogen en boog zijn hoofd. Wil je soms dat ik blind word? Riep hij verontwaardigd uit. Maar beste koning, zei de herder, de zon is slechts een zwak schijnsel van Gods heerlijkheid. Een klein vonkje van zijn eeuwige glans. Hoe wilt u dan met uw zwakke, knipperende ogen God zien? U moet God met andere ogen zoeken. En de koning was stil geworden. En hij zei: ik zie dat jij een wijs mens bent. Antwoord mij dan ook. Wat doet God? Goed, zei de herder. Ik zal u ook deze vraag beantwoorden. Maar laten we dan wel onze kleren verwisselen. En zo geschiedde. De koning legde zijn mantel af en ook zijn kroon. En hij bekleedde daarmee de herder. En zelf trok de koning de oude vuile mantel van de herder aan. En de herder die ging op de troon zitten, nam de gouden scepter en wees naar beneden waar de koning stond als een arme man. Kijk, zei de herder. Zo handelt God. De een die verhoogt hij en de ander laat hij soms naar beneden gaan. Dit verhaal is afkomstig van een Russische schrijver, Leo Tolstoj. Filosoof, religieus denker. Hij leefde van 1828 tot 1910. En zijn wij, evenals die koning uit het verhaal van Tolstoj, ook niet nieuwsgierig naar God? Willen wij ook niet graag weten en ervaren wie God is en wat hij doet? De Bijbel gaat het over God. De kerk gaat het over God. In deze preek gaat het over God. In onze gesprekken gaat het soms over God, niet altijd. We zingen over God. We bidden tot God. We danken God. Maar ja, we kunnen hem niet zien. We kunnen God niet aanraken. We kunnen God niet de hand geven. Hooguit kunnen we ons een beeld vormen van God. En toch willen we niet iets concreets in handen hebben, waaraan we kunnen afmeten en zien of iets van God is of niet. Zijn er misschien toch aanwijzingen, tekenen van God aan te tonen? Met dit soort vragen kwamen de fariseeën bij Jezus. Ze vroegen aan hem: laat nou maar eens zien wie jij bent. Toon maar eens aan dat jij van God komt. Kom maar eens op met een teken uit de hemel. Terwijl nota bene, juist daarvoor, een teken van ongekende aard had plaatsgevonden. Een spijziging van 4000 hongerige mensen door slechts een paar broden en wat vissen. Alsof die broden uit de hemel geen teken zouden zijn. Al reeds in de tijd van de profeet Elia was er zo'n teken uit de hemel. Waar aandacht en zorg voor elkaar is. Waar het brood in alle eerlijkheid met elkaar gedeeld wordt. Daar spreekt de hemel. Daar laat God van zich horen. Daar is Jezus aan het werk. Maar de fariseeën zien zo'n aards iets als een stuk brood, niet als een teken. En het verzadigd worden van die 4000 mensen evenmin. Dat de tekenen van brood en vis bij uitstek het werk van de mensenzoon zijn, gestuurd door God, dat wil er bij die fariseeën kennelijk niet in. Dat is duidelijk, die fariseeën waren niet onder de indruk van die wonderbaarlijke spijziging. Ze zagen daarin geen hemelsteken dat naar God verwees. God die zich ontfermt over een hongerige menigte. En ze waren blind voor Jezus die daarin vlees en bloed voor hen stond. De mensenzoon, Gods zoon, die brood en vis uitdeelde aan ontelbaar velen. Die koning in het verhaal van Tolstoj was een persoon van aanzien, van macht, van weelde en rijkdom. Hij kon alles naar zijn hand zetten, over alles heersen. Maar hij kon geen grip krijgen op God. En daarom wenste hij zich iets zichtbaars, iets tastbaars, waaraan hij zijn geloof kon ophangen, aan een concreet teken. Maar hij kwam niet verder dan het knipperen van zijn ogen tegen het felle zonlicht. En hij viel van zijn troon toen hij uit de mond van die eenvoudige herder moest horen dat God anders is, anders handelt dan hij dacht en geloofde. En die fariseeën, die wensten, evenals die koning, een teken uit de hemel als het bewijs dat God bestaat en handelt in en door Jezus. Een verticaal teken, iets dat als een bliksem inslaat en waarbij je horen en zien vergaat. Die fariseeën, zei ooit Okke Jager, bekend theoloog uit de vorige eeuw, al lang overleden. Die fariseeën, zei hij, die staan model voor al die mensen die geen genoegen wensen te nemen met simpele tekenen als doop en avondmaal. Ze verlangen naar nog iets extra's. Naar een meer indrukwekkende aanwezigheid van God. Naar een meer overweldigende manifestatie. Naar een heviger beroering in hun binnenste. Of naar een of andere grootse bekering. Als dat gebeurt, zei Okke Jager, dan zal God in hun ogen aan het werk zijn. Maar zo ligt het vaak niet. Het gesprek tussen de fariseeën en Jezus loopt dood. En Jezus is resoluut als hij die fariseeën laat weten, aan mensen als u zal zeker geen teken uit de hemel worden gegeven. Het ontbreekt die fariseeën met al hun kennis en vroomheid aan een antenne voor het hemelse, voor het goddelijke, voor het wonderbaarlijke. Het gaat zelfs zo ver dat zelfs de dood en de opstanding van Jezus voor die fariseeën geen tekenen zijn. En Jezus laat die fariseeën dan ook staan waar ze stonden. Jezus stapt in een boot, vaart met zijn discipelen weg naar de overkant, naar Dalmanuta. En in het schip volgt dan opnieuw een gesprek, en ditmaal tussen Jezus en zijn discipelen. En dat gaat dan ook weer over het hebben van inzicht en over geloof. Jezus heeft nu niet een gesprek met tegenstanders, maar met medestanders, met de eigen discipelen. Die discipelen waren namelijk vergeten brood mee te nemen voor onderweg. En daarover maakten ze zich druk. Terwijl ze dat ene brood, het brood des levens, het teken bij uitstek, bij zich aan boord hadden. En beseffen die leerlingen dan nog niet wat er gaande is. En als zij het nu niet begrijpen, hoe moet het dan straks, als Jezus niet meer in hun midden is? Hoe zullen zij dan op eigen kracht in verzoekingen als deze blijven staan? En al varende op het water waarschuwt Jezus zijn discipelen met een beeld. Pas op voor de zuurdeesem van de Farizeeën. En pas ook op voor de zuurdeesem van Herodes. Elke bakker in Israël weet wat zuurdeesem is. En wat het bewerkt. Zuurdeesem is een klein stukje gist van het vorige baksel. En zuurdeesem voegt een bakker toe aan vers gemaakt deeg. Zuurdeesem is iets van gisteren en daarom snel bederfelijk. En zuurdeesem trekt echt door alles heen. En je proeft het, zeker als het niet meer goed is. Pas op, zegt Jezus tegen zijn vrienden in het schip. Pas op voor de zuurdeesem. Voor de invloed van de Farizeeën. Hun perfectionisme. Een wetsbetrachting kan niet dienstbaar zijn aan het koninkrijk van God. Zij maken van een genadige en een liefdevolle God een ongenadige en veel eisende God. En pas ook op voor het andere stuk zuurdeesem, dat van Herodes. Herodes de libertinist, de opportunist, die een wellusteling was, die Johannes de Doper zomaar liet ombrengen. En bevriend raakte met Pilatus. Verwacht geen heil van iemand als Herodes. Koester geen verwachtingen van de Farizeeën. Kijk niet tegen hen op, maar ga de weg die ik jullie voorga. Horen de discipelen wel wat Jezus tegen hen zegt? Begrijpen ze wat hun meester naar voren brengt? Nee, ze hebben amper oog voor de ernst van het ogenblik. Want de weg die zij moeten gaan achter Jezus aan, is een weg waarin het brood, het lichaam, zijn leven wordt gebroken. Want al reizende met zijn leerlingen richt Jezus zich meer en meer op Jeruzalem. Want daar gaat het naartoe. En op wat hem daar te wachten staat, op zijn lijden en vernedering, de veroordeling en kruisiging door de geestelijke en de wereldlijke zuurdeesems. De leerlingen varen met het brood des levens aan boord, brood voor het hart, teken van God, maar ze zien het niet. Het teken dat zo dicht bij hen is. En is dat niet menselijk? Zoeken wij ook niet soms en vaak de tekenen niet te ver weg, te hoog, te diep? Die tekenen zijn toch vaker dichterbij dan je denkt. En kunnen wij als mensen ook niet zelf een teken van God zijn? Tekenen van de hemel zijn daar waar vrede en gerechtigheid werkelijkheid worden. Tekenen van het koninkrijk zijn daar waar wij bevrijding van de grond krijgen. Tekenen van Gods majesteit zijn daar waar wij geloof en hoop en liefde praktiseren. En waar we aandacht, oprechte aandacht hebben voor elkaar. Die Russische schrijver Tolstoj, die zegt ergens in een van zijn geschriften, hij heeft heel wat geschreven, dikke romans, mooie boeken. Hij zegt ergens, om gelukkig te zijn, moet je wel in het geluk geloven. En zo is het ook met tekenen uit de hemel. Je moet erin geloven om ze te zien, te horen en te doen. We moeten die tekenen zelf opmerken. Maar het is ook de geest des Heren die ons aanvuurt om die heilige en hemelse tekenen te verstaan. Zoals wij gaan zingen in lied 655. Amen. Laten we danken en bidden en we zullen ook in onze gebeden de familie Wieringa gaan noemen. Trouwe God, u geeft ons geen grootse tekenen en indrukwekkende wonderen uit de hemel. U laat zich door ons niet commanderen of de wet voorschrijven. Maar u bent wel aanwezig hier in ons midden met het vuur van uw geest die ons verlicht en verwarmt. U bent aanwezig met uw kracht die mensen beweegt en bergen verzet. En daarvoor danken wij u. Wij danken u voor Jezus, uw Zoon, uw zichtbaar teken op deze aarde. We danken u voor de tekenen die hij ons gaf. De tekenen van brood en wijn. De tekenen van verzoening en gerechtigheid. Tekenen van vrijheid en bevrijding. De tekenen van uw koninkrijk. En goede God, zo bidden wij u voor deze wereld. Waar al die landen en plaatsen, waar onvrede en onrust heersen en angst. Waar gewapende partijen tegenover elkaar staan, zoals in Oekraïne, Jemen, Soedan, Rusland en op zoveel andere plekken. Waar onschuldige inwoners omkomen of op de vlucht slaan. Wij bidden u dat mensen in vrijheid en zonder zorgen kunnen leven. En dat er tekenen van goede wil mogen zijn. Wij bidden u voor de situatie, de zorgelijke situatie in Israël en de buurlanden. Keer op keer worden we opgeschrikt door bomaanslagen. Ingestorte gebouwen, doden, gewonden, vermisten. En het geweld daar houdt maar niet op. De onderlinge spanningen en haat blijven maar voortwoekeren. Wij bidden u, vuur alle betrokkenen aan, om toch uw heilige en helende tekens te verstaan, opdat er rust komt. En vrede en toekomst voor iedereen. Wij bidden u voor allen die ziek zijn, zich zorgen maken over hun gezondheid en de toekomst. Dat ze een luisterend oor vinden en dat er oprecht een hartelijke aandacht is voor hen. Voor allen die in een kwetsbare situatie verkeren. We bidden u voor de familie Wieringa, nu echtgenoot, vader, schoonvader en opa, dat ze die hebben moeten loslaten. Wees bij hen in deze dagen van afscheid nemen. Geef hen kracht en troost en uw nabijheid. We bidden u voor onze kerkelijke gemeenschap. Dat verlevend uit uw genade en uit uw liefdevolle zorg ons in blijven zetten om voor elkaar uw liefde waar te maken. Om oog te hebben voor onze omgeving en om te blijven vertrouwen op u. Wij bidden, vuur ons steeds opnieuw aan om uw heilige tekens te verstaan. Liefdevolle God, bidden wij in stilte voor hen die ons dierbaar zijn en met wie wij ons verbonden weten. En bidden we ook in stilte voor onszelf. bidden we in verbondenheid met u en met elkaar het gebed dat Jezus ons heeft gegeven toen hij bad: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen op aarde, zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden. Wij hebben vergeven wie ons schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Ik wijs nog even op de collectes. De eerste collecte, Kika, staat voor kinderen kankervrij. Ik lees bij de mededelingen: jaarlijks krijgen 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Het doel van Kika is om dit percentage te verhogen naar 95%. Kika werkt fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker. Gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Tweede collecte is voor al het eigen kerkenwerk. Beide collectes van harte bij u aanbevolen. En dan zingen we ons slotlied, doen we staande. En dat is het lied Zie ons heden voor u treden. Toen het nieuwe liedboek werd gemaakt, ja, moest er een keuze gemaakt worden. Welke liederen gaan uit het oude liedboek mee naar het nieuwe? Nou, één lied wat ik zelf wat heel mooi vind, heeft het niet gehaald. En dat is het lied dat we nu gaan zingen. Zie ons heden voor u treden. En met het zingen van dit lied zijn we bijna gekomen aan het einde van deze dienst. We gaan van hier weer terug naar waar we wonen en verblijven. Laten we gaan met de tekenen van God. Laten we gaan in vrede en met Gods zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Thank you.